We gaan lezen uit alweer Daniël hoofdstuk 8. Staat boven de ram en de geitenbok. En toch als, even kijken, als later wordt gezegd door de engel waar dit hoofdstuk over gaat, dan staat er iets anders. En dat kun je dan lezen aan het eind. Even kijken waar het staat. In ieder geval, daar kom ik dan zo nog wel op. Het gaat over de tijd van het einde en we lezen daar een aantal gedeelten uit. Eerst vanaf vers 3. Hij beschrijft eerst even in de eerste twee versen wanneer hij dat visioen krijgt. Dat was in het derde jaar van Belsasar, dus de koning van Babel. En dan vanaf vers 3, ik sloeg mijn ogen op en zag, en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam het laatst tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stootte, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden. En er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar zijn eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee hoorns, die ik had zien staan voor het kanaal, en hij schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij vlak bij de ram gekomen zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af. En in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit een ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel, van dat leger namelijk van de sterren liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. Het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak, hoe lang zal het visioen, en hier duid ik net op aan het begin, dat het hier niet genoemd wordt het visioen van de ram en de geitenbok, maar hier wordt het dus genoemd het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden. En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Tot zover dit stukje dan nog vanaf vers 19. Dan zegt de engel, zie ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat die afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten en het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronden richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal in zich in zijn hart verheffen Ja, in een zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Nou, tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, heel lang hoofdstuk, maar heel boeiend. Daniël, de zeer gewenste man, wordt hij genoemd, hè, in hoofdstuk 9, vers 23. In hoofdstuk 10, vers 11 en in hoofdstuk 10, vers 19. En als wij inzicht willen krijgen in het profetische woord, dan is het belangrijk dat wij ook leven naar Gods wil. Dat wil niet zeggen dat wij volmaakt moeten zijn, maar dat ons verlangen is om de Heer Jezus groot te maken en Hem te dienen. Maar als dat zo is, dan zal God ons ook inzicht geven in het woord van God. De Bijbel is niet een boek voor intellectuelen, maar het is een boek voor geestelijke mensen. Dus theologen die heel veel gestudeerd hebben, weten niet per se meer dan de eenvoudige gelovige die naar Gods wil leeft. Nou, aan hem worden dus in dromen en visioenen, ja, het is niet te geloven dit.
Ja.
Huppakee, naar boven. Oh, dat mag natuurlijk niet. Voor de luisteraars thuis, de poes die is nu 6 keer naar buiten geweest, 6 keer naar binnen geweest. Nu zijn we er klaar mee. Nu wordt ze in de gang geplaatst. Nee, maar Daniël krijgt door dromen en visioenen geopenbaard wat er in de toekomst met zijn volk gebeuren zal. En ik heb de vorige keer ook al gezegd. Wij vinden dus in het boek Daniël niets over de gemeente, het lichaam van Christus, want dat is nog in het Oude Testament verborgen. Maar wat we wel kunnen leren is dat elke gelovige uit elke tijd een bepaalde gezindheid heeft. En die gezindheid van Daniël is voor ons ook een voorbeeld. Nou, het volk Israël zal in de tijd van het einde, en dan moet je even goed onthouden, de eindtijd of de tijd van het einde is niet vandaag. De tijd van het einde is de laatste 3,5 jaar van de laatste jaarweek. Daar gaan we volgende keer over nadenken als de Heer nog niet geweest is en wij leven. Hè. De laatste 3,5 jaar is de grote verdrukking. En de grote verdrukking is de tijd waarin de antichrist en het beest het voor het zeggen zullen hebben. De antichrist in Israël, de valse profeet, en het beest in Europa, het herstelde Romeinse Rijk. Dat wordt ook in hoofdstuk 8, vers 17, de tijd van het einde genoemd. In hoofdstuk 11, vers 35, vers 40 en in hoofdstuk 12, vers 9. De tijd van het einde heeft ook altijd in de evangelie betrekking op de grote verdrukking. Als de Heer Jezus zegt, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het is het begin van de weeën, maar het einde is het nog niet. Het einde is de laatste 3,5 jaar voordat de Heer Jezus komt. Dat moeten we even goed in onze gedachten printen eigenlijk. Ja? Nou, Daniël was in ballingschap in deze periode natuurlijk. Zijn hele leven eigenlijk bijna. En in de boeken van Jeremia, het boek van Jeremia, had hij gelezen dat het 70 jaar zou duren voordat Israël uit de ballingschap zou komen. Dat vind je in Jeremia 25 vers 11 en 29 vers 10. En in Daniël 9 vers 2 zegt hij zelf dat hij dat zelf had ontdekt in de profetische boeken van Jeremia. Dat staat niet bij Jeremia, maar volgens mij. Mm-hmm. Of wel?
Ja.
Wel, hè?
Het had de profeet Jeremia.
Ja, toch wel. Profeet Jeremia. Klopt. Dus ik lees het even voor, hoofdstuk 9. Daar staat, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Nou, maar wat nou Gods geest aan hem in dit boek openbaart, is dat na 70 letterlijke jaren het volk nog steeds God de rug toe blijft keren. En daarom zal het nog veel langer duren voor de tijd van het einde komt. En Israël hersteld wordt. Dat wil zeggen, het gelovige deel van Israël. Vandaag zijn er nog steeds mensen die geloven dat alle Israëlieten behouden worden. Maar alleen zij die de Messias aannemen. Heel Israël. Dat zijn uit alle 12 stammen een klein groepje. Merendeel volgt de antichrist. We gaan zo nog wel even zien dat God heel duidelijk oordeel stuurt zodra zijn volk afvallig wordt. En dat geldt ook voor ons. Want toen de Heer Jezus kwam in Israël, teruggekeerd naar het land, toen hebben ze hem verworpen en gekruisigd. En de Heer Jezus heeft vele demonen uitgedreven. Het volk was eigenlijk een onrein volk geworden. Nou, wat is dan het ware herstel van Israël? Het geestelijke herstel in de toekomst zal gebeuren nadat de antichrist, waarvan we hier in dit hoofdstuk 8 een type hebben, als hij wordt vernietigd, gedood, in de poel van vuur wordt gegooid, ja, dan zal Israël hersteld worden. Maar zodra dus die antichrist ten tonele zal verschijnen, dan is het einde van Israël. Van Israëls verdrukking nabij. Nou, voor ons, de gemeente van God, wil dat zeggen dat er vandaag ook vele antichristen zijn. En de antichrist is eigenlijk de geest die de mens en zijn behoeften centraal stelt in de christenheid. De geest van God stelt de behoeften van de Heer Jezus centraal, zijn verheerlijking. Maar de antichristelijke geest, in plaats van Christus betekent dat, of tegen Christus, stelt de mens en zijn gevoel en emotie en zijn verlangens centraal. Nou, de vorige keer hebben we gezien dat er nou zo'n 7 en 4 dieren, redeloze beesten, werden beschreven. En die stellen alle 4 een rijk voor, dat in Daniëls tijd nog toekomst was. Maar in ons geval verleden is. Bijna. Behalve het vierde dier. Hij leefde ten tijde van Babel. Toen kwamen de Meden en de Perzen. Toen kwam Griekenland. En dan komt het Romeinse Rijk met zijn verwoestende, ja, vreselijke karakter. En uit het Romeinse Rijk zullen die twee beesten voortkomen. Nou, in hoofdstuk 8, waar we nu net uit gelezen hebben, gaat het om het Tweede en het Derde Rijk. Waarom? Omdat dat Derde Rijk een koning heeft voortgebracht die een exact type is van de komende antichrist, de mens van de zon. En dat is Antiochus Epiphanes. Wat is dat woord? Nou, ik zal er iets meer over zeggen. Dat is de kleine hoorn die we in het hoofdstuk net hebben gelezen. De twee rijken waar het in het hoofdstuk over gaat, is het Rijk van de Meden en de Perzen en het Griekse Rijk. Ja? In hoofdstuk 7 een beer en een luipaard. Maar let op, dan komt er iets heel moois. Hier een ram en een geitenbok. In hoofdstuk 7... worden ze voorgesteld als vijanden van God, onreine dieren, maar in dit hoofdstuk als werktuigen van God. Namelijk reine dieren, ram en een geit. En nou komt er iets heel interessants. Een volk dat goddeloos is, is zowel tegen God als een werktuig van God. Ik heb het ook in je samenvatting geschreven. Die twee machten werden gebruikt. 1. Om het oordeel uit te voeren over zijn eigen volk. Dus het zijn zijn werktuigen, zonder dat ze het zelf beseffen. Maar 2. Ook om oordeel uit te oefenen over het daar aan voorafgaande rijk. Want elk rijk dat God gebruikt, verheft zichzelf. En daarvoor verdient dat rijk op zichzelf ook weer oordeel. Het is naar Gods wil dat de geitenbok de ram vernietigt. Dat moet met een T zijn natuurlijk, hè? Ik haat spelfouten, maar ik maak ze zelden. Maar nu, als ex-schoolmeester, zie ik dat ik hier eentje gemaakt heb. Let op, zodra de geitenbok zich verheft, Griekenland, treft ook hem het oordeel. En ditzelfde principe zien we in Jesaja 45 en in Zacharia 6 met de paarden. Nou, ik ga alleen even Jesaja 45 voorlezen, waar het over Kores gaat. Want dit is voor ons ook heel belangrijk. Het is namelijk exact hetzelfde als vandaag. Jesaja 45. De koning waar het over gaat is Kores. En die vinden we ook in Daniël. Dat was een goddeloze man, maar hij wordt in Jesaja genoemd de gezalfde. Messias. Waarom? Omdat hij gebruikt werd door God. Er staat in Jesaja 45, zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen en de lendenen van koningen zal ik ontgorden. Om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan, het oneffenen zal ik recht maken, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendel stuk breken. En dat is om, vers 4, te willen van mijn dienaar Israël. Dus God gebruikt een goddeloze koning, in dit geval dus Kores, en in hoofdstuk 8 zowel de Meden en de Perzen als Alexander de Grote, de kleine hoorn van de geitenbok, om zijn volk te tuchtigen. Waarom? Omdat zijn volk afvallig was geworden. Gaan we zo zien. Nou, wij als gemeente van God hebben niet te maken met letterlijke vijanden. Zoals Israël. Wij hebben te maken met geestelijke vijanden. Maar als wij als christenen, als christenheid, ook afvallig worden, ik zal zo laten zien waar dat mee te maken heeft, dan gebruikt God ook die machten om ons te oordelen. Ja? Scheurlingen moeten onder hen zijn, zegt 1 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 19. Opdat het beproefd en openbaar wordt. Nou, laten we even naar vers 3 gaan. Ik sloeg mijn ogen op en zag, er stond een ram voor het kanaal, twee horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam het laatste voorschijn. Wat zou dat betekenen? Dat is het rijk van de Meden en de Perzen. En uiteindelijk waren de Perzen de machtigen. In het begin niet, maar zij groeiden en overwonnen of waren machtiger dan hun strijdbroeders, de Meden. En in vers 20 wordt het uitgelegd, Daniël 8 vers 20. Dat heb ik ook net gelezen. Dus hier hoeven we niet over in onwetendheid te zijn, want Gods woord legt het zelf uit. En er staat in vers 20... De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. Punt. Daar kun je niet over discussiëren. Ja? Maar het probleem met deze rijken is, en dat staat in vers 4. En dat is vandaag nog net zo. Hij deed naar zijn eigen goeddunken en maakte zich groot. Elke leider die door God wordt aangesteld, want elke overheid is er door God, hè, zegt Romeinen 13, verheft zich en houdt geen rekening met de schepper. En dus wordt elk wereldrijk, in dit geval dus het Rijk van de Mede en de Perzen, geoordeeld door het volgende wereldrijk. Poetin zal uiteindelijk ook, Rusland, geoordeeld worden. En dat zal gebeuren door Israël zelf. Uiteindelijk in Ezechiël 38, 39 kun je dat lezen. Ja? En de geitenbok is degene die door God gebruikt werd. En Alexander de Grote dacht natuurlijk bij zichzelf, ik heb een gigantische macht. Ik verover in twee oorlogen zomaar die Mede en die Perzen. Dat komt door mijn slimheid. Maar in feite was dat niet zo. In feite heeft God dat gewoon gebruikt en gestuurd. Ja? Maar ook Alexander de Grote maakte zich uitermate groot, vers 8. En dus de hoorn brak af en in 323 voor Christus stierf Alexander de Grote aan een ziekte waarvan ze vandaag nog steeds niet weet precies wat het is geweest. Hij is gestorven op 11 juni 323 voor Christus en eind mei tijdens een feest of een maaltijd kreeg hij ernstige koorts. En uiteindelijk na krappe 2 weken overleed hij. En sommigen zeggen malaria, sommigen zeggen dat hij vergiftigd is. Niemand weet het precies natuurlijk, het is zo lang geleden. Maar in het woord van God staat er, de hoorn brak af. Serieus? Is ze omgelopen? Ik vind het... Oh. Mijn hemel. Ik dacht, je hem in de gaten gezet. En dan mag ze niet het oog. Je bent echt niet te geloven. Onze poes is een liefertje vergeleken bij jou. Ja, pak hem krijgen. Dat is niet dom. Laten we even kijken wat er over staat. Over die hoorn. Over... Kijk. Ja, we gaan verder. Vers 8 van Daniël 8. Er staat, de geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de groothoorn af. Dat is dus zijn ziekte en zijn dood. En in plaats daarvan kwamen er 4 opvallende op. Overeenkomstig de 4 windstreken van de hemel. En dan zegt vers 21 dat zij zonder de kracht ervan gingen regeren. Dus zonder de kracht van Alexander de Grote eigenlijk. En dan staat er 4 koningen. En dat zijn, eventjes vanuit de geschiedenis, let op, Seleucus kreeg Syrië in het oosten. Lysimachus, Klein-Azië in het noorden. Ptolemaeus, Egypte in het zuiden. En Cassander, Macedonië in het westen. Dus exact volgens Gods woord, overeenkomstig de 4 windstreken van de hemel. En dit is door Daniël opgeschreven voordat dit gebeurde. Wonderlijk, hè? Maar, en nou komt het, vers 9... Uit 1 ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn. Dat hoorn duidt altijd op een leider. En die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe. Naar het oosten toe en naar het sierlijke land. Dat is Israël. Hij heeft Egypte proberen te veroveren. En het oosten heeft hij machtige veroveringen gedaan. Maar ook naar Israël. En dit is Antiochus de 4e. Epiphanes, een meedogenloze koning, zegt vers 23, bedreven in slinkse streken. En hij leefde van 215 tot 164 voor Christus ongeveer. En nou komt het, dit is heel belangrijk. God gebruikt de beschrijving van deze goddeloze Syrische koning, Griek-Syrische koning, als een type van de Antichrist. Ja? Het karakter van de komende mens van de zon. En deze man heeft zo afschuwelijk huis gehouden onder de Joden. Hij heeft 1000 laten vermoorden. Hij heeft een beeld opgericht in de tempel van Jupiter Olympus, de Syrische equivalent van Zeus. Schijnt dat hij daar varkens heeft geslacht in de tempel. Weet niet zeker, maar dat heb ik wel eens horen zeggen. En dat is exact weer een beeld van wat er gaat gebeuren straks in de tempel in de eindtijd, in de tijd van het einde. Als de mens van de zonde een beeld opricht voor het beest, de dictator van Europa. En de beschrijving is als volgt van deze hoorn. Er staat, hij werd groot, vers 10, tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, dat slaat op de leiders en heersers van Israël, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Nou, ik zei het al, hij heeft duizenden gedood. Eentje weigerde zwijnenvlees te eten, las ik vandaag in zijn geschiedenis. En die heeft hij ook laten ombrengen. Het was een vreselijke, verschrikkelijke koning. Machtigen zal uit de gronden lichten, ook het heilige volk, vers 24. En hij verheft zich tegen de vorst van het leger, God zelf, dat is vers 11. En dat is ook exact wat er gaat gebeuren in de eindtijd, als we ook in Daniel 11 lezen over de antichrist, dat hij zich verhief, of zal verheffen tegen God en Gods lasterlijke dingen zal spreken. Dat lezen we ook in Openbaring 13. En nou komt er iets heel bijzonders, wat wij ook vandaag zien in onze gemeente. Vers 11. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen. Aan God dus, want God heeft opgedragen het avond- en het morgenoffer. Het moest voortdurend gebracht worden. En dat is in Exodus 29, Exodus 29, vanaf vers 38, beschreven. God verlangt ernaar dat zijn volk voortdurend herinnert wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis. En in het geval van Israël, vooruitziende naar de komende Messias via de offers. Maar voor ons geldt dat in de gemeente er een voortdurende herinnering moet zijn aan de basis waarop wij staan voor God. En dat is het offer van de Heer Jezus. Daarom is het ook een avond- en een morgenoffer. Het moest iedere avond en iedere morgen gebracht worden. En dat kunnen we in vandaag in de dag kunnen we dat toepassen op de gemeente van God, die eigenlijk door de anti-christelijke geest die er is, niet meer liederen zingt ter ere van de Heer Jezus, maar over zichzelf. God, ik heb u nodig, u bent mijn doel, heel mijn hart is van u. Dat soort liedjes zijn geen aanbiddingsliederen. God, het staat hier ook, het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen. En dat doen wij ook als wij steeds zulke liederen zingen. Dan brengen wij niet dat wat God toekomt, namelijk zijn zoon, de basis waarop wij staan. Maar dan gaan we onszelf bij de Heer brengen. Onze eigen toewijding, onze eigen voornemens. Maar dat is niet een offer. Dat is niet het lofoffer van onze lippen die zijn naam belijden. En zijn heilige woning werd neergeworpen, staat er dan in vers 11. De tempel werd ontheiligd, maar wij vandaag, waar de gemeente, de tempel is van de Heilige Geest, wij vereren ook onszelf in plaats van Christus. We hadden het net er even over dat we begonnen, hè? Nou, Antiochus Epiphanes verbood dat hele morgen- en avondoffer, of avond- en morgenoffer. En daarom zegt ook, en dat heb ik net voorgelezen, er zit heel veel in hoor, in dit stukje. Daarom zegt ook die heilige tegen de ongenoemde, dat is de Heer Jezus, die sprak, hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoesting afvalligheid gelden? De verwoesting afvalligheid gelden. Dus het visioen wordt hier genoemd van het steeds terugkerende offer. Dat is namelijk wat God toekomt. Dat is waar hij naar verlangt. Hij verlangt ernaar dat zijn volk eigenlijk de Heer Jezus eert. zijn zoon. Ja? Hij heeft de waarheid, daar staat ook nog in het stukje, dat die Antiochus Epiphanes, even kijken, de waarheid ter aarde heeft geworpen, vers 12, en dan staat er, hij deed het en het gelukte. Nou, waarom gelukte dat? Omdat het teruggekeerde deel van Israël afvallig was geworden. En hoe weten we dat? Nou, ik heb dat even een stukje eronder gezet uit Maleachi 1, vers 7 en 8. Dan zegt God tegen ze, doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere, die is verachtelijk. En als u een blind dier ter offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u te willen zijn? Dit zegt de Heere van de legermacht. Dat wil zeggen dat het teruggekeerde deel eigenlijk offers bracht die helemaal niet, zoals het woord van God zegt, gaaf waren. Maar ze waren allemaal met gebreken. Maar ook de gemeente is wat betreft offers brengen in gebreken gekomen. Ik was laatst ergens, nou, ik heb me echt moeten verbijten over de liederen die daar gezongen worden. Geen één lied, echt geen één lied, was een loflied tot eer van de Heer Jezus of de Vader. Het was allemaal ging het over onszelf. Nou, snap je? En wat doet God dan met Israël? Hij geeft ze een Antiochus Epiphanes, die alles wat hij doet gelukt tot een bepaald moment, omdat dat een oordeel is over dat volk. En als wij als gemeente de eer van de Heer Jezus niet brengen, als wij dat gaan vervangen door onze eigen ideeën, dan gaat God ook de gemeente oordelen. En dat oordeel bestaat in ons geval uit de dwalingen die er zijn, de scheuringen die er zijn, de verwarring die er is, dat is deels een oordeel van God. Waarom? Omdat wij niet gebleven zijn bij het eenvoudige avond- en morgenoffer. En ook in Ezra heb ik het wel eens geproefd, een lied, dat ik denk, oei, is dat wel het eer van de Heer? Weet je wel? Dus daar moeten we wel scherp op zijn. En het is niet alleen in het zingen, het is de hele sfeer van de gemeente. Zijn wij nog verwonderd over wat Christus gedaan heeft. Dat wil God zo graag horen van ons. Daarom zegt Efeze 5 ook dat we jubelen in onze harten. Maar als er niks in je hart is van de Heer Jezus, kun je wel een lied zingen. Maar ja, het heeft dan weinig waarde als het alleen maar woorden zijn. En zij brachten dus blinde dieren en kreupele dieren ten offer. Zoals ook in Ezekiel 8 staat, de Heere ziet het niet, wat wij doen. En blind dier ten offer brengen. God ziet toch niet onze verborgen motieven of zonden. Maar dat is niet zo. En dan, daarom staat er ook in vers 23, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt. Dus het feit dat deze Antiochus Epiphanes zo heeft huisgehouden en het hem gelukte, is, en dat onthult Daniel 8 ons, een oordeel van God. Maar de komende antichrist is ook een oordeel van God. En dat wil men vandaag niet horen. Ik was gisteren, had ik een afspraak van de, ja, met het Christian Stier van Michel de Bijbel, kennen die, toevallig. Toen hebben we nog even wat dingen doorgesproken. Ja, en hij is ook helemaal, hij is van Israël de Bijbel, directeur. Onze zorg ook over dat men Israël per definitie op een voetstuk zet. Maar het is een goddeloos land. Net zoals alle andere landen. En God zal de antichrist als een oordeel sturen. En dan zeggen mensen, ja, hebben ze niet genoeg geleden? Ja, ze hebben verschrikkelijk geleden. Maar het geldt voor... ook voor de gemeente, geldt voor de wereld. Alles wat er gebeurt is ook een oordeel van de Heer. Om mensen tot hem terug te doen keren. Maar jij zei het net al, voordat wij begonnen. Ja, dat de Heer oordeelt en toornt. Dat is niet het thema wat veel voorkomt in de meeste evangelische gemeenten. Daar is de Heere God alleen maar fijn en goed en hij zegent ons, wat ook waar is. Maar zodra wij onze plek verlaten en onze offers vergeten en Christus, de Heer Jezus, een mindere plek geven, dan is hij een naijverige God. Ja? En dat gebeurt hier dus ook. Het zal hem gelukken, hij zal het doen, zegt vers 24. God staat dus toe dat deze goddeloze Syrische koning het tempel ontwijdt, het wetboek veracht en de offers verbiedt. De waarheid te gronde richten of ter aarde werpen is dat hij het wetboek heeft verboden en veracht. En, nou, en dat is nu het hele punt. Het punt is dat Jeremia zegt, na 70 jaar is de ballingschap voorbij. En God zegt tegen Daniel, ja maar je kunt wel fysiek terugkeren in je land. Je kunt wel fysiek een kerk bouwen of fysiek samenkomen ergens of een gemeente zijn. Maar ik wil helemaal nog niet zeggen dat het naar mijn hart is. En dat is denk ik onze huidige tijd, dat overal de geest van de antichrist binnendringt. En dat is de mens met, ja maar ik had een paar weken geleden een mail van een meneer, hij was heel boos op mij, want ik had iets negatiefs gezegd over homoseksualiteit. Nou, en hij was een christen die een hele fijne relatie met een man had, helemaal in trouw en dit en dat. Dus hij zei, je denkt zeker dat je God bent, dit en dat. En ik zei, ja, maar het gaat niet om wat ik zeg. Het gaat ook niet om wat jij zegt of wat wij allemaal vinden. Maar het gaat om wat het woord zegt. En het woord van God zegt dat mensen die zulke dingen bedrijven, het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Dat zeg ik niet uit hoogmoed of uit bedweterigheid. Maar God is een heilige God. Maar hier zie je ook weer, het gaat om wat ik vind en wat ik voel. Daar gaat het niet om. Dat is de geest van de antichrist. Helder? Dan gaan we even naar dat stukje wat ik net al heb voorgelezen ook. Vers 13. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige, dat is een engel, zei tegen de ongenoemde, dat is een mooie uitdrukking voor de Heer Jezus, de Zoon, die sprak... Hoe lang zal het visioen van de steeds terugkerende offer, het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zou zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En nou komt er een uitermate ingewikkeld antwoord. Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens. Dus 1150 dagen. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Nou, de uitleggers hebben zich daarover gebogen en komen er niet uit. Want zowel in de geschiedenis van Antiochus Epiphanes als in de toekomst is er nergens een sluitend gat of een sluitende periode te vinden van 1150 dagen. Dus ik zou er ook nog niet zo heel snel 1, 2, 3 een antwoord op hebben. Wat sluitend is. Maar wat ik wel weet... is dat de vastgestelde periode die gold in de tijd van Antiochus Epiphanes symbolisch is voor de tijd van het einde. Dat is 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik exact weet waarom dit getal hier staat. Maar kennelijk is in die tijd deze periode... een aanduiding van de tijd dat Antiochus heeft kunnen huishouden in de tempel. Dat was precies deze tijd. Gods woord klopt en hoe dat verder zit, weet ik ook niet precies. Ja? Dan gaan we verder. Vers 15, dit gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. Heer Jezus weer. En ik hoor een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen En hij opende hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Hè? Lucas 24. Mooi, hè? Dan, hij kwam naar de plaats staan, naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp mij met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Nou, en dit is de sleutel. Daniel voorziet wat er gaat gebeuren in de tijd van de Grieken. Maar het heeft betrekking op de tijd van het einde. Dus die 1150 dagen hebben betrekking op de tijd van het einde. En waarom is dat voor ons zo belangrijk? Omdat wij niet de tijd van het einde zullen meemaken. Wij worden immers weggenomen voor de grote verdrukking. Maar de geest van de antichrist, de geest van deze Antiochus Epiphanes, die zal zich manifesteren in de gemeente. En daar moeten wij waakzaam voor zijn. En dat is de, wat ik net al beschreef, de huidige tijd waarin mensen leraars bijeen verzamelen die het gehoor streven. Ja? Waar de mens er goed uitkomt. Vers 25, daar zien we, door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder menshand zal hij gebroken worden. Nou, ook deze Antiochus Epiphanes stierf door een ziekte. Plotseling. Maar in de tijd van het einde is Israël ook afvallig. De toorn is over hen gekomen tot het einde toe. 1 Thessalonicenzen 2 vers 16. En de antichrist is dus het oordeel van God over dat wat Israël in zijn hart ten diepste wil. En dat is de mens van de zonde. Barabbas, hè, in plaats van de Heer Jezus. En hij was een moordenaar. Of een misdadiger. En zoals de kracht van Antiochus niet door eigen kracht geschieden, vers 24, zo zal de draak, de duivel, de antichrist bezetten. En de kracht en de macht zal zijn van de duivel. Uiteindelijk zal God de duivel gebruiken om zijn eigen volk weer tot zich te trekken. Maar velen zullen zich niet bekeren, zegt ook heel duidelijk Openbaring 9. Ja? Nou, tenslotte wordt aan Daniel opgedragen het visioen van de avond en de morgen geheim te houden. Dat is in vers 26. En daar zie je dus, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. En dat is nog steeds niet gebeurd. We leven nog steeds in de tijd voor de grote verdrukking. Maar God noemt het visioen nogmaals, het visioen van de avond en de morgen, dat het dus eigenlijk God gaat om, wat is er in mijn volk nou te proeven van mijn zoon? En als wij een gemeente willen zijn naar Gods hart, dan is het heel eenvoudig. Dan horen we gewoon elke zondag brood te breken, aan de Heer Jezus te denken, hem groot te maken. En onze levens aan hem te onderwerpen. Dat is heel eenvoudig gemeente zijn. En dat kunnen de meest eenvoudige mensen gewoon doen. Je hoeft geen theoloog voor te zijn. Je hoeft ook geen kerkorde te hebben. Maar gewoon de geest doet het werk. Want de geest is gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken. En dat is in principe de kern van Daniel 8. Lieve mensen. Helder? Vragen, aanvullingen, niet. Nee, dan was dit het voor vanavond. Ja.